BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Je kan me vandaag alles vragen over de financiën in de voetballerij. De Spaanse fiscus is bezig met een miljoenenjacht. Toppers als Messi, Ronaldo en Suarez worden beschuldigd van ontduiking en fraude. Die moeten nu met miljoenen over de brug komen. Ja, hoe rollen de pegels in voetballand? Wat verdienen de toppers? Is dat niet eigenlijk ook heel veel te veel? Hoe kan het eigenlijk dat het zoveel is? Kunnen ze ook een beetje met geld omgaan? Wat is nou de rol van de zaakwaarnemer? U merkt het, er zijn al heel veel vragen hier in de studio, in ieder geval en op de redactie die we hebben. Maar we zijn ook zo benieuwd naar jouw vragen. Die kan je twitteren naar @BNR. Je kan Facebooken of e-mailen naar askme@bnr.nl. WhatsAppen kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Het leukste is het als je belt. 020-468-4x0. Kun je je vraag straks live in de uitzending stellen. En daarvoor hebben we echt een huis Dream Team hier in de studio staan. Zelden is de studio zo vol. Het is bijna een elftal. Als we eventjes in de beeldspraak blijven. We hebben hier namelijk Ruud van der Knaap van Triple Double Sport Marketing. Marijn Rengers van het NRC, betrokken ook bij voetballeaks. Serge Rosmeijsel, directeur van de Federatie Betaald Voetbalorganisaties. En als dat nog niet genoeg is, praten we ook nog met Marijn de Waal. Hij is voormalig correspondent in Spanje en volgt de ontwikkelingen daar allemaal op de voet. Ten eerste allemaal welkom, goed dat jullie er allemaal zijn. En twee Marijnen ook, best ingewikkeld, maar die gaan we uit elkaar halen. Laten we met de Spaanse Marijn beginnen. Ze lijken echt op oorlogspad daar in Spanje. Wat is daar nou precies aan de hand? Waarom is de fiscus nu ineens hier zo mee bezig?
Nou ja, ze denken bewijs te hebben dat in ieder geval Ronaldo en ook Mourinho, toen hij nog bij Real Madrid trainde, van verboden constructies hebben gebruik gemaakt om de Spaanse fiscus te ontwijken. En nou zijn ze al langer bezig met bijvoorbeeld Neymar en Messi. En de verdenking was altijd een beetje, dat zijn spelers van Barcelona. De Belastingdienst zit in Madrid. Er is een rivaliteit tussen Barcelona en Madrid. En dus als je in Catalonia kwam, was altijd het feit, ja, in Madrid gaan ze alleen maar achter onze spelers aan. Nou ja, deze recente onderzoeken naar Ronaldo en Mourinho bewijzen in ieder geval dat ze ook daarnaar kijken.
Nou, vind ik een leuke complottheorie altijd mooi. Ik zou je ook kunnen zeggen van de Belastingdienst probeert een beetje te laten zien dat ze heus wel onpartijdig zijn. Is een beetje aan het compenseren of ga ik dan wat te ver?
Dat weet ik niet. Het is wel duidelijk dat heel lang werden voetballers in Spanje eigenlijk amper aangepakt. Er was zelfs een wet, die heette de Beckham-wet. En tussen 2005 en 2010 hoefden die voetballers heel weinig belasting te betalen. Toen brak de crisis uit. Toen kwam er minder begrip voor zo'n coulante regeling voor miljoenen verdieners. Nou, die is toen langzaam maar zeker uitgekleed, wel met een soort overgangsregeling. Nou ja, en ja, Spanjaarden zijn allemaal meer belasting gaan betalen tijdens de crisis. Ja. Van de BTW die omhoog ging tot andere verzekeringen.
Dus dan moeten de voetballers ook?
Nou ja, dat is wel een beetje de impliciete verwachting.
Ja, en hoe reageren al deze voetballers en ook Mourinho? Want Neymar en met name Messi, daar hoor ik al heel lang over, dat er allemaal dingen spelen. Dat klinken echt als eindeloze rechtszaken.
Ja, Spaanse justitiële molens draaien traag. Vaak wordt er ook gewoon geschikt. Dan komt het helemaal niet tot een zaak. Neymar heeft wel echt een straf gekregen van 21 maanden. Maar omdat hij geen strafblad heeft en het minder dan 2 jaar is, hoeft hij die zelfstraf nooit uit te zitten. En hij moest volgens mij 4 miljoen terugbetalen. Mm-hmm. Nou ja, kijk, het laatste schandaal nu met Ronaldo. Ja, hij heeft zitten speculeren, of in ieder geval de sportpers heeft zitten speculeren dat hij nu niet meer in Spanje wil blijven. Je moet wel begrijpen, die Spaanse sportkranten, dat zijn er 4 of zo. En die moeten elke dag helemaal volgeschreven worden. dus daar wordt ook heel veel onzin in verkocht.
Ja.
En deels worden ze ook gebruikt door de spelers zelf om eigenlijk te onderhandelen met een club. Zo van, nou, ik laat eens lekken dat ik weg wil. Ja, nou, ja, dan komen ze misschien over de brug. Dus misschien gaat Real Madrid nu wel iets extra's erbij doen, zodat hij niet naar Paris Saint-Germain gaat. En heeft hij broekzak, vestzak, houdt hij hetzelfde over.
Ja, ik gooi hem hier even in de groep hoor. Want we hebben hier allemaal ook sportjournalisten. Hoe kijken jullie tegen Marca en dat soort Spaanse media? En kan je die inderdaad niet echt vertrouwen?
Nee, tenminste niet...
Toch een beetje roddelachtig.
Maar het zit er een beetje tussenin. Dus het is best wel ingewikkeld om op waarde te schatten of het nou klopt of niet.
Ja.
Maar voor ons is het niet echt een bron waar wij ons op baseren.
Nee, en bij Triple Double doen jullie dat ook niet echt?
Nou, wij hoeven onze bronnen niet zo nauwkeurig. Die hoeven niet wetenschappelijk te worden bewezen. Dus het zijn wel interessante geruchten.
Ja, jullie houden het in de gaten, maar altijd met een korreltje zout dan, denk ik. Ja, Marijn, heeft dit ook nog iets met de banden met Europa te maken? Probeert Spanje een beetje wit voetje te halen? Laten zien van, joh, we zijn heus wel serieus bezig met belastingen en zo.
Nou, dat misschien wel. Kijk, er is ook al heel lang in Europa vanuit andere landen kritiek op wat ze dan noemen financiële doping. Dus Spaanse clubs zitten echt voor honderden miljoenen in het rood. Deels hebben ze die schulden ook bij overheden, omdat ze ooit staatssteun of gemeentesteun hebben gekregen. En deels zitten ze ook, zijn het eigenlijk schulden die ze hebben bij de Belastingdienst. Ja, en die schulden worden niet meteen geïnd, dus die lopen al jaren door. Dus daar wordt dan, bijvoorbeeld in Duitsland, daar hebben ze wel schoon schip gemaakt in de Bundesliga. Daar wordt dan geklaagd van, ja, die Primera División, dat is een reus op leme voeten. Mm-hmm. Die hangt van schulden aan elkaar. En dat klopt ook deels. Kijk, clubs als Barcelona, Real, Atletico ook, die hebben genoeg cashflow. Dus die verdienen genoeg met, weet ik veel, shirtjes, kaartjes. Dat ze die schulden ook elke keer kunnen herfinancieren. Maar kleinere clubs, die kunnen daar eigenlijk, dat kan niet meer. Zeker nu het geld wat minder makkelijk verkrijgbaar is. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een probleem. Zeker ook omdat in Spanje de televisieinkomsten, de helft daarvan gaat naar de grote twee, Real en Barcelona. Ja. Waardoor de rest eigenlijk steeds verder op achterstand komt.
Ja, dus die moeten andere manieren verzinnen om toch een beetje bij te blijven. Ook die grote spelers binnen te houden.
Precies.
En dan wordt er wel een beetje gesjoemeld? Mogen we dat zo...
Nou, kijk, die constructies die zijn opgetuigd door die spelers zelf. In ieder geval door de
management.
Accountancy die zij zelf hebben ingehuurd.
Ja.
Dus dat is volgens mij misschien... Kijk, er zaten wel een groot deel van die spelers die bijvoorbeeld in die voetballeagues voorkwamen, die hadden wel allemaal dezelfde zaakwaarnemer. Dat is ook een Portugees, Mendes. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar wel eens een telefoonnummer wordt doorgegeven van, nou, als je nog iets wil regelen, hij kan het wel voor je doen. Of zo.
Ja,
maar ik weet niet of dat beleid is geweest van die club zelf. Daarvoor zit ik niet goed genoeg in.
Is dit nou iets wat ook, want je noemde net al even de Bundesliga, waar ook schoon schip is gemaakt. Zijn er nou nog andere landen die er ook aan zitten te komen, Marijn?
Waar de Belastingdienst gaat...
Ja, ik bedoel, we zien het nu in Spanje, maar zijn er meer competities waar een beetje gesjoemeld wordt? Misschien wel heel erg gesjoemeld wordt.
Ja, ik weet niet of het per se gesjoemeld is. Het is gewoon de Belastingdienst ziet het nu op een andere manier dan ze het in het verleden deden. Maar je bijvoorbeeld Angel Di Maria, die heeft is in Spanje aangepakt door de Belastingdienst.
Ja.
Die heeft diezelfde constructie gebruikt toen hij in Engeland voetbalde en nu hij in Frankrijk voetbalt. Dat is een constructie die overigens via Nederland loopt. Nou, je kan er van uitgaan dat ook de Engelse en de Franse Belastingdienst erachteraan gaan.
Ja.
Op precies dezelfde manier. Dus er is wel een soort olievlek.
Oké, maar ik zag het dus inderdaad een beetje van, oh, ze komen er nu achter dat er wat gesjoemeld is. Maar jij zegt de regels zijn juist wat strenger geworden.
Nee, de regels waren altijd al streng. Maar de vraag is in hoeverre ze gecontroleerd worden.
Ah, oké. Okay. Kijk, nee, dan zijn we het dan toch. We hebben het een paar bellen inmiddels al. Dus laten we eens eventjes kijken wat Matthijs voor vragen heeft. Matthijs, zeg het eens.
Hoi, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik had eigenlijk een vraagje. Dat gaat over de waarde van spelers. Je hoort vaak op het nieuws van, het is de duurste speler op dit moment. Ze gaan voor miljoenen over de toonbank. Maar hoe wordt die waarde van die spelers nou eigenlijk bepaald? Wie doet dat? Is dat marktwerking? Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, dat lijkt me net iets voor een sportmarketeer.
Ja, nou, de waarde van een speler die wordt inderdaad vooral bepaald door de marktwerking. En dan zijn er een aantal factoren van belang die bepalen hoe hoog die prijs exact is.
Ja.
Dat is onder andere de leeftijd van een speler. Hoeveel jaar heeft hij nog te goed? Dus bestaat er nog een restwaarde aan het einde van zijn contract?
Mm-hmm.
Dat is zijn salaris. Hoeveel verdient hij nu? Wat is hij nu waard? Dat is ook... zijn commerciële waarde. Dus welke waarde brengt hij nog meer met zich mee dan alleen sportief talent? Want daar kan een speler als Ronaldo echt miljoenen euro's mee verdienen voor zijn club. Dus dat zijn wel een paar hele belangrijke factoren die de hoogte van de som bepalen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoeveel partijen willen zo'n speler hebben.
Ja, gewoon de markt.
Precies. En in hoeverre wordt die prijs opgedreven?
En waar zitten we nou? Want er was een tijdje dat je het ene recordbedrag naar het andere hoorde. Hoe staat dat er nu voor?
Nou, dat is nog. Ik denk dat het de komende jaren nog gekker wordt. Ik denk dat we binnen nu en twee jaar de eerste speler zullen zien die voor meer dan 200 miljoen euro wordt verhandeld.
Zo, en ja?
Ja, nou ja, in aanvulling daarop eigenlijk. Je hebt natuurlijk de marktwerking als het gaat om transfersommen die niet al bepaald zijn in het contract. Hè, want dat zie je ook nog wel, dat er gewoon in het contract is opgenomen wat de transfersom zal zijn op het moment dat er een andere partij geïnteresseerd is. En uiteraard is dat bij een speler die wat minder bekend is een duidelijk lager bedrag dan wanneer het een speler is die beter is. Sterker nog, hoe beter de speler, hoe groter de kans dat er ook niet de vaste transfersom is opgenomen.
En die marketingwaarde, is dat voor Nederlandse clubs ook al iets heel belangrijks? We hebben op dit moment toch voor mijn gevoel niet hele grote sterren in de Eredivisie rondlopen.
Nou, afgelopen seizoen.
Niet per se, hè, voor de Nederlandse spelers. Want Nederland is een relatief kleine afzetmarkt. Maar op het moment dat een Nederlands club een Chinese speler haalt, dan speelt dat absoluut mee. Ja.
Hebben we ook gezien in het verleden. Hè? Bij die Koreanen bij PSV bijvoorbeeld.
Oh no, bij Feyenoord.
Ja, inderdaad. Ah, kijk, ja, hoeveel verdienen die voetballers nou precies? Dat willen we natuurlijk ook allemaal weten. En ook al jouw andere vragen. 020-468-4x0. Tot
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over het voetbal en de pegels, de pingels en de pegels eigenlijk. En je kunt je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Mailen kan ook, ask@bnr.nl. Maar het leukste vinden we het als je belt, 020-468-4x0. Dan kun je live in de uitzending zo je vraag stellen aan mijn gasten. Ruud van der Knaap, Marijn Rengers en Serge Rosmeijsel. Allemaal op een eigen manier deskundig op het gebied van voetbal en geld ook. Ik ga jullie eerst een paar stellingen voorleggen. En dan is de vraag daarbij, zijn dit feiten of fabels? En dan mogen jullie dat bepalen en dan even kort toelichten. Daar gaan we het er zo nog even wat langer over hebben. De eerste. En we gaan elke keer gewoon even jullie alle drie bij langs. Omdat we gewoon een lekker gevulde studio hebben. De frauderende topvoetballers zijn geen gehaaide ontduikers. Ze zijn slechts slachtoffer van hun onkundige zaakwaarnemers. Feit of fabel, Marijn?
Dat lijkt me een fabel.
Een fabel?
Fabel.
Fabel.
Drie keer fabel, dat is helemaal duidelijk. Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal hele gewiekste zaakwaarnemers. Die weten juist hoe de regeltjes zijn, denk ik, toch?
Dat is ook een fabel, maar...
Oh, nou heb ik er gelijk eentje bij. Maar hier gaan we zo dan even wat verder uitlichten. Het grote contrast tussen rijk en arm in de voetballerij maakt de sport kapot. Feit of fabel?
Fabel.
Nou, vanuit sportief oogpunt durf ik bijna wel feit te zeggen.
Ah, feit.
Ja, dat lijkt een feit te worden.
Dat wordt een feit. Oké, okay. Nou, daar laat ik je dan net mee wegkomen. Dat is eigenlijk gewoon een feit. Van een salaris in de Jupiler League kunnen veel voetballers niet rondkomen. Feit of fabel?
Feit.
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 Nou, laten we daar dan even mee beginnen. Dan hebben we het eigenlijk over semi-profs, toch? In de Jupiler League.
Dat zou je bijna kunnen zeggen. Het gemiddelde salaris van een Jupiler League speler ligt zo tussen de 2000 en 5000 euro bruto per maand. En er zijn heel veel spelers die voor het minimumloon te werk zijn bij hun clubs.
Ja, Serge, kunnen we daar percentages? Is dat de helft of is dat meer of minder? Wat?
Nou, ik denk dat je in ieder geval even goed rekening mee moet houden. Dat wat Ruud zegt is helemaal waar. En daar zitten dus ook de wat grotere clubs al tussen. Hè. Daar zit ook een NAC tussen, daar zit een Cambuur tussen, daar zit een Graafschap tussen. Dus dan kun je nagaan wat de spelers verdienen bij de wat kleinere clubs. Dat is ook wel een misvatting inderdaad die je wel vaker tegenkomt. Dat mensen denken dat als je voetballer bent, dat je meteen heel erg veel geld verdient. Overigens is het ook niet zo dat ze dan part-time werken. Het is wel gewoon fulltime werk. Omdat zijn misschien part-time.
Ja. Ik stelde me ervoor, dan doe je er wat naast als je niet rond kan komen. Maar.
Dat zou kunnen. Maar in principe zijn ze wel meestal voor 40 uur per week in dienst. Ja, de percentage is een beetje lastig te zeggen. Dat verschilt heel erg per club. Maar als gemiddelde klopt het wel, ja.
En zien we dit ook al in de Eredivisie?
Nee, de Eredivisie wordt wel beduidend beter betaald.
Ja, het gemiddelde salaris in de Eredivisie, dat is ongeveer 265.000 euro. Dus dat is substantieel beter.
Ja, oh, dat is eigenlijk een behoorlijk groot verschil.
Ja, maar daar teken ik ook altijd wel bij aan. Want dat is het bedrag wat uiteraard overal genoemd wordt vaak in de media. Maar daar teken ik wel altijd bij aan. Daar zitten alle niet-EU-spelers zitten daar ook in. Die verdienen al, als ze 20 jaar of ouder zijn, sowieso 150% van het gemiddelde salaris. Dat zorgt er automatisch al voor
regel,
dat het dus een hoog salaris is. Hè. Als je het hebt over het gemiddelde salaris. En je gaat ook al die jongens meerekenen die inderdaad aan de bovenkant zitten. Ja, dan wordt het ook snel hoger dan dat daadwerkelijk is. Eigenlijk net zoals in de Eerste Divisie het waarschijnlijk dus nog wat lager is. Als je echt gaat kijken naar welk percentage verdient nou misschien wel minimumloon.
Ja, als je thuis trouwens nou denkt van hey, hier heb ik nog een vraag over, ik wil weten hoe het zit. 020-468-4x0. Gaan we ook nog even kijken naar onze eerste stelling, waar iedereen eigenlijk op zei, dat is een fabel. De topvoetballers zijn zelf niet die geheide ontduikers. Ze zijn een beetje slachtoffer van hun onkundige zaakwaarnemers. Ik heb dus het beeld bij een zaakwaarnemer, dat zijn de ultieme gewiekste, gehaaide mannen die zelf ook altijd miljoenen pakken. Die weten exact wat ze doen. En dat is precies de mazen van de wet opzoeken. Is dit een beetje hoe het ook is, of ben ik nu een soort cartoon aan het neerzetten?
Het is natuurlijk zo dat spelers en zaakwaarnemers altijd op zoek zijn naar de beste deal. Maar dat is niet per se, denk ik, iets wat aan het betaald voetbal hangt. Maar daar elke ondernemer is op zoek naar de beste deal. En elke ondernemer probeert er het beste voor zichzelf en voor de zaak uit te slepen. Dus dat zie je ook heel erg in het voetbal. En ik denk dat dat niet per se door de speler en of door de zaakwaarnemer komt. Maar er zijn ook heel veel partijen daaromheen, adviseurs, die slimme of handige constructies denken te bedenken, die dit soort dingen mogelijk maken.
Ja, Marijn, wat ben jij in voetballeaks tegengekomen over dit van de zaakwaarnemer?
De zaakwaarnemer die regelt ook de fiscale zaken. Maar, ik ken geen zaakwaarnemer die echt verstand heeft van belastingen. Dus die huren daar weer andere adviseurs voor in. Ja, en zo ontzettend ingewikkeld is het allemaal niet. Zeker dus die Spanjaarden, of die mensen die in Spanje voetbalden, die hebben dan allemaal constructies via Panama. Maar dat zijn eigenlijk huistuin- en keukenconstructies. Ook nog behoorlijk knullig.
Ja, waarom zijn ze knullig?
Nou ja, je schuift er een bedrijf tussen. En vervolgens gaat het geld naar Panama. Ja, meer is het niet. En omdat in Panama al heel lang geheimhouding was, dit is er nog steeds, maar nu lekt er steeds meer uit.
Ja.
Kan je dan zien wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus je kan het ook zien als een vorm van juist knullig advies.
En hoe, op wat voor niveau gebeurt dit? Want we horen natuurlijk de Messi's van deze wereld. Maar tot hoever gebeurt dit bijvoorbeeld ook door Nederlandse voetballers? Of in Spanje en Italië op een wat lager niveau? Wanneer gebeurt die Panama-constructies?
Ja, dat is moeilijk te zien. Het is wel zo, hoe meer je verdient, des te meer het kan lonen. Dus het is denk ik de bovenkant van de markt die zich hierop richten. Of het ook Nederlandse voetballers zijn, in het verleden absoluut. Veel via Curaçao onder andere.
Noem maar eens een paar.
Ja, Kluivert zat op. Maar het gaat allemaal om zeg maar beeldrecht. Dus het gaat om alles wat ze verdienen met shirtjes, foto's, merchandising, foto's. Ja. Want het salaris dat ze krijgen van hun club, ja, daar zit de Belastingdienst gewoon tussen. Want dat is gewoon de werkgever en de voetballer is de werknemer. Dus daar kun je niet zo heel veel mee rommelen.
Nee, ik denk ook niet dat zo nou specifiek voetbal is. Hè. Welke branche ook kijkt op het moment dat er heel veel geld verdiend wordt, ja, dan worden er eerder fiscalisten ingeschakeld die met jou gaan kijken hoe je misschien wat meer kunt overhouden. En misschien dat bepaalde mensen die fiscalisten ook niet eens kunnen betalen om die constructies te bedenken. Maar een filmster die zal hier ook mee te maken hebben.
Ja, als je veel verdient, dan loont het om zo'n
Ik vind dat niet specifiek iets wat alleen op het voetbal van toepassing is.
Nee, maar we zien het wel veel in het voetbal. Laten we eens even kijken wat meneer Akkas voor vragen heeft. Welkom.
Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Weet je wat een helleuf is? Als je meer verdient, dan moet je ook meer belasting betalen.
Ja, zo zou het moeten zijn, hè?
Precies. Maar wat doen die een beetje Hollanders en die klojo's? Die willen allemaal zakken, willen geen belasting. Maar met belasting kun je nooit spelen. Op een dure ben je altijd de pinoot. Ze willen gewoon gratis rijk worden, maar dat gaat niet.
Nee, dat lijkt me helemaal kloppen. Ik ben wel benieuwd wat voor vraag je daarbij hebt.
Mijn vraag is, ik wil even weten, ik weet niet of het een vrouw of een heer, dan moet je even vragen. Ze willen gewoon gratis rijk worden. Ze willen geen belasting, maar alleen maar zakken vullen en snel rijk worden.
Nou, we hebben hier drie heren in de studio. Iemand die hierop wil reageren. Het zijn allemaal zakkenvullers, die voetballers.
Nou, volgens mij hebben we dat net al gezegd. Als het gaat om alleen de voetballers die in de eerste divisie spelen, dat geen zakkenvullers zijn. Dus nee, je hebt binnen iedere branche en binnen iedere, wat ik al zei, of het nou gaat over film of theater of wat dan ook, zul je mensen hebben die bepaalde constructies opzetten waarvan achteraf blijkt dat niet helemaal legaal was. Ik vind dat niet alleen maar des voetbals. En ik durf wel te ontkrachten dat dit allemaal voor alle voetballers geldt. Eigenlijk ook een beetje zoals jij net zei, van ja, mijn beeld van zaakwaarnemers is. Ja, ik ken inderdaad zaakwaarnemers waarvan ik me afvraag of ze überhaupt weten hoe de reglementen van de KNVB eruit zien. Mm-hmm. Maar ik ken ook zaakwaarnemers die dat wel degelijk weten en die ook echt het beste voor hebben met hun speler.
Dat is trouwens wel meteen misschien het moeilijke aan zaakwaarnemer. Dat kan in principe iedereen worden, toch? Dat is wel waardoor er ook wel wat wildgroei is.
Ja, je moet een verklaring van wat is ook weer een gedragsverklaring?
Dan zal dat bij iemand als Peter de Vries wel goed zitten, denk ik. Maar die is nu ineens zaakwaarnemer.
Dat kun je dus zijn. Intermediair heet het tegenwoordig. En dan dien je in te schrijven bij de KNVB. En niet een bepaald jaarlijks bedrag te betalen. Maar dat is ook wel te overzien. En dan kun je intermediair zijn. Alleen, ik zou het misschien ook wel kunnen zijn. Jij zou het kunnen zijn. Maar ik denk dat we op een gegeven moment allemaal onszelf moeten afvragen. Ja, maar wat wil ik daar dan vervolgens mee doen? Wil ik de belangen van de speler op de juiste manier behartigen? Zo ja, nou dan dien ik dus kennis van zaken te hebben. Althans, dat zou mijn gedachte zijn als je in wat voor functie dan ook terechtkomt, dat je wel ervoor zorgt dat je kennis van zaken hebt. Dus ja, je kunt het wel worden, maar ik denk wel dat als je geen kennis van zaken hebt, dat je vroeg of laat ook wel dan door de mand valt en geen speler overhoudt die bij je wil blijven.
Ja, want dat zijn uiteindelijk je klanten natuurlijk. Meneer Leemkuil, wat is uw vraag?
Ja, ik had een vraagje. Zoals Klaassen, die is voor 27,5 verkocht, miljoen. Gaat er veel naar een club of gaat er merendeel naar zo'n zaakwaarnemer? Daar ben ik toch wel eens benieuwd naar hoe dat in zijn werk gaat, zeg maar.
Ja, zeker. Wie van jullie wil dit beantwoorden? Gaan die transferbedragen, hoe zijn die opgebouwd? Wat gaat naar wie eigenlijk?
Nou, in principe gaat dat van de ene club naar de andere club. Maar heel vaak zijn er natuurlijk afspraken gemaakt tussen speler en club en zaakwaarnemer en speler en zaakwaarnemer en club.
Ja, en daar wordt het
ingewikkeld. Die daar bepaalde afdrachten of premies of bonussen aan koppelen. Dus heel vaak gaat er wel meer geld in om dan de bedragen die worden gerapporteerd.
En dan heb je natuurlijk ook nog afspraken met de eerdere clubs die misschien een doorverkooppercentage krijgen.
Precies, maar dat is dan, komt dan voort uit die som, die transfersom tussen club A en club B.
Ja, ja. Maar stel, als inderdaad wordt gezegd, wat was het bedrag nu? Was 27 miljoen, geloof ik, Davy Klaassen. Ja. Is dat dan letterlijk het bedrag wat van de ene club naar de andere club wordt overgemaakt? En dat is het dan? Of gaan dan inderdaad dus, gaat dan nog 10% naar de zaakwaarnemer? Hoe gaat dat?
In eerste instantie heb je sowieso, maar dat is in de reglementen van de FIFA en ook van de KNVB geregeld, dat bij iedere transfer wordt er eigenlijk 5% ingehouden door de club die hem koopt. Dus in dit geval zou de kopende club 5% van het bedrag inhouden. En die moet dat verdelen onder de clubs die Klaas hebben opgeleid. Nou, dat zal Ajax voor het grootste deel zijn, dus dan betaal je aan dezelfde partij. Maar in de andere geval zouden dat ook allerlei andere clubs kunnen zijn, inclusief amateurclubs waar zo'n jongen heeft gezeten. Kijk naar Robben, die destijds meerdere overstappen heeft gemaakt. Daar ging iedere keer een bepaald deel naar zijn eerste amateurclub toe.
VV Beden?
Ja.
Uit Groningen, ja.
Dus dat is het eerste wat eraf gaat. En vervolgens is het dan aan, in dit geval Ajax, om de afspraken na te komen die ze eventueel met andere clubs zouden hebben. Als het gaat om doorverkooppercentages of als het gaat om de speler zelf, die soms ook wellicht mee kan delen in de transfersom.
En wat heb je binnen? De vraag, wie is op dit moment de best betaalde voetballer? Ja, wie is dat?
Nou ja, Ronaldo is de best verdienende sporter. Ja. Maar die verdient niet al zijn geld vanuit Real Madrid. Natuurlijk, maar ook vanuit commerciële inkomsten. Ja. Die doet iets meer dan 80 miljoen euro per jaar. En we hebben ook nog Carlos Tevez uit Argentinië. Die speelt inmiddels in China, in Shanghai.
Ja.
En die verdient, mind you, per week 720.000 euro. En als je dan doorvertaalt naar een jaarsalaris, dan heb je het over 38 miljoen euro per jaar.
En dat wordt dus echt door zijn club dan betaald. Dat is echt zijn salaris. Dat is niet de sponsor, maar...
Precies, dat is zijn salaris.
Wauw, ja, sta je wel op een iets minder bekend veld, in een iets minder sterke competitie, in de smok waarschijnlijk. Maar goed, je krijgt er wel goed voor betaald. Kom maar door met al je vragen. Dat kan via @BNR, via Facebook, op WhatsApp. Nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag ook dus 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. En geld moet rollen en de bal ook. Dus die dingen hebben we gecombineerd vandaag. We gaan het hebben over het geld in het voetbal. En de aanleiding is dan de Spaanse fiscus. Die is bezig met een soort miljoenenjacht. Waarbij toppers als Messi, Ronaldo en Suarez worden beschuldigd van ontduiking en fraude. En die moeten dan betalen. Of een voorwaardelijke straf. Er zijn allerlei mogelijkheden. Hoe zit dat nou eigenlijk in de voetbalwereld? Hoe zit dat bijvoorbeeld in Nederland? Ik heb allerlei vragen hier en ik heb ook een paar mensen aan de lijn hangen. Die gaan we eens eventjes hun vraag laten stellen. Heb jij ook een vraag? Twitter dan naar @BNR, Facebook ons of een e-mailtje naar ask@bnr.nl. Het leukste natuurlijk als je belt 020-468-4x0. Leg ik me je vragen van jou weer voor aan mijn gasten. Het is bijna een elftal wat we hier in de studio hebben. Ruud van der Knaap van Triple Double Sport Marketing. Marijn Rengers van het NRC, ook betrokken bij voetballeagues. En Sergio Rosmeijsel is directeur van de Federatie Betaald Voetbalorganisaties. Gaan we gelijk even naar een beller. Meneer Pietersen, zegt u het eens, wat is uw vraag?
Ja, goedemiddag, Maarten Pietersen. ik vraag me af, de vraag die steeds terugkomt is, die voetballers die zouden dat onevenredig hoog percentage hebben van dit soort problemen. Heeft het niet te maken met het feit dat ze dermate met hun sportcarrière bezig geweest zijn, dat hun ontwikkelingsgraad op het gebied van ondernemen gewoon veel te laag is en dat ze daardoor ook vrij argeloos in de adviezen van adviseurs trappen?
Interessant.
Nou, ik geloof dat wel, ja. Dat zij zichzelf onvoldoende in ieder geval laten informeren over bepaalde constructies of bepaalde adviezen die zij krijgen. Maar goed, als je iemand inhuurt om jou daarover advies te geven, dan verwacht je ook dat dat op een goede manier gebeurt. En je ziet overigens wel dat steeds meer spelers tijdens hun actieve carrière, of misschien zelfs wel daarna, zelf gaan ondernemen. Hè? Want er zijn natuurlijk bekende voorbeelden van Mark Overmars, die in oldtimers investeert. Ja, maar ook Andrea Pirlo, die een eigen wijnhuis heeft gekocht. En de fashion en in de horeca.
Maar Ruud, ik ken er ook wel veel voorbeelden die wat minder goed zijn afgelopen. Ik heb een onderbroekenmerk, wat was Cruijff ook alweer, een varkenshandel of zo.
Ja. Klopt.
Ze zijn meerdere projecten niet helemaal goed gedaan.
Dat klopt, maar goed, elke ondernemer zal zeggen van, nou, je moet eerst een paar keer goed op je bek gaan voordat je succesvol wordt.
Dat is helemaal waar. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat spelers ook op jonge leeftijd juist, als je al heel snel misschien wel miljoenen kunt gaan verdienen, ben je ook beïnvloedbaar dat dan wel zo'n zaakwaarnemer, die speelt wel een hele belangrijke rol. Ja. En dan is het ook een beetje de vraag die ik daar eigenlijk bij heb. Waar stopt dan de verantwoordelijkheid van de voetballer en begint de zaakwaarnemer? Lijkt me toch moeilijk als het om zulke bedragen gaat.
Ja, dat is ook denk ik heel erg moeilijk. Als jij daar nooit in verdiept hebt en opeens daarover moet bepalen, dan is dat ook een hele lastige zaak.
Serge, is dat misschien ook iets waar de KNVB bijvoorbeeld een rol in zou kunnen spelen? Of doen we dit eigenlijk al best wel goed?
Nee, dat doen we eigenlijk best wel goed inderdaad. Kijk, waar wij als Nederlands voetbal nu ook mee te maken hebben, is dat je ziet dat spelers op jeugdige leeftijd al naar het buitenland gaan. En dat ze naar Engeland gaan omdat ze daar 10, 12, 20 keer zoveel kunnen verdienen. Ik ben zelf ook vader. Als een van je kinderen zo'n mogelijkheid krijgt, dan wordt het wel heel lastig om daar nee tegen te zeggen. Dus dat is één. De andere vraag waar wij dan als Nederland mee te maken hebben, is hoe kunnen we ons daar tegen weren? Want wij kunnen die bedragen niet betalen. Dat is ook zeker. En dan kom je eigenlijk op het punt wat jij zegt. Waar zijn we nou wel goed in? En dat zijn zaken die eigenlijk helemaal niet zo vaak in het nieuws komen. Dus dat betreft ook wel mooi dat ik een keertje hier sta om dat uit te leggen. Want dat is de wat minder sexy kant van het voetbal. Arbeidsvoorwaardelijk zijn hier zaken heel goed geregeld. Ook als het gaat om de begeleiding van spelers vanuit clubs. Als het gaat om huiswerkbegeleiding. Als het gaat om begeleiding naar school. Als er iets verkeerd gaat met de speler. We hebben een CAO voor betaald voetbal. Daarin is gewoon geregeld wat er met je kan gebeuren op het moment dat je knie breekt en niet meer kunt voetballen. Nou, ik kan je zeggen, dat ben je hier beduidend beter af dan in Bulgarije of in Roemenië of dat soort landen.
Pensioenfonds?
Je hebt een pensioenfonds, je hebt een overbruggingsfonds. Dat zijn allemaal zaken die ze in het buitenland niet hebben. Sterker nog, waar men vaak met jaloezie kijkt naar hoe dat hier in Nederland geregeld is. En ik vind het de taak van een zaakwaarnemer en eigenlijk ook van een ouder om daar ook goed naar te kijken. Van ja, je kunt alles gooien op die carrière, maar die carrière kan ook zomaar voorbij zijn. En als je dan geen opleiding hebt, of als je je knie hebt gebroken, dan is het ook echt meteen over.
Ja, duidelijk. Laten we eens even kijken wat Gijs voor vragen heeft. Zeg het eens, Gijs.
Hey, goedemiddag, met Gijs uit Beiersen.
Goedemiddag.
Nee, laat ik vertellen, ik heb niet veel verstand van voetbal, maar ben wel ondernemer en ik kan rekenen. Als ik salaris hoor van 7 ton, bij mij zou die jongen ongeveer 9 ton in de week moeten opleveren. Is daar iets van bekend? Hoe die mannen renderen? Ik begrijp, voetbal is een stuk emotie, maar de betaalde geld moet ook terugverdiend worden, denk ik.
Ja, Ruud van Triple Double.
Ja, dat is zeker bekend. Hè. Veel spelers hebben natuurlijk ook niet alleen maar vaste salarissommen, maar die verdienen ook per doelpunt of per punt of per gewonnen wedstrijd. En ook per prijs. De premie die al die spelers van Real Madrid kregen na het winnen van de dubbel, de landstitel en de Champions League, was 1,5 miljoen euro per speler. Dus die betaling is ook regelmatig gekoppeld aan het sportieve succes wat er behaald wordt.
Ja, is dat nou iets wat in voetballeagues bijvoorbeeld ook nog te zien is? Verschillen daarin bijvoorbeeld, of bonussen, of enig inzicht daarin, Marijn?
In voetballeagues zaten echt tientallen, zo niet honderden contracten van spelers met clubs en met sportmerken. En die zijn allemaal op deze manier soms tot in het absurde doorgeredeneerd.
Ja, dus absurd. Dat, geef eens een voorbeeld.
Nou ja, tot welke minuut je speelt, of je gewisseld wordt, in welke minuut je gewisseld wordt, of je een doelpunt maakt, of je een assist maakt. Ja, je krijgt op een gegeven moment een soort set afspraken die je echt krankzinnig kan uitpakken. De vraag is dan vervolgens of spelers dat allemaal weten. Vaak misschien niet. Maar het wordt wel echt, omdat het om zoveel geld gaat, wordt alles totaal uitonderhandeld. En nou, dus dat was in de voetballeague heel grappig om te zien. Omdat veel mensen zich dat niet realiseren. Ik bedoel, mensen in het voetbal wel. Maar iedereen erbuiten, niemand heeft in de gaten tot in welk detailniveau een contract wordt dichtgetimmerd.
Ja, want je hoort er wel eens van die voorbeelden van een beetje wat oudere voetballers die dan nog een keertje ergens het gaan proberen en die dan een soort prestatiecontract hebben van minstens zoveel wedstrijden, minstens zoveel doelpunten. En anders verdien je eigenlijk niet zoveel, zodat de club niet zoveel risico loopt. Komt dat vaak voor?
Ja, die contracten bestaan. Maar de downside van die contracten, dat is aan journalisten om dat te laten zien. Maar daar zie je heel weinig van. Maar er gebeurt wel degelijk dat mensen net die 8e wedstrijd niet opgesteld worden. Omdat zeg maar, ze dan in een hogere tranche komen. Maar alleen zal nooit iemand dat zeggen.
Nee.
Er is wel een soort omerta om over binnen het voetbal. En ook veel voetbaljournalisten. Die weten veel meer dan ze vertellen op televisie of op de radio of in de krant. Ook omdat ze graag een goede band willen onderhouden met de club, met de spelers, met de zaakwaarnemers.
Ja, natuurlijk.
Dus ligt wel ook een soort journalistieke deken over het voetbal. En bij Voetballeaks hebben wij geprobeerd om daar een stukje van op te lichten.
Nou, Serge, jij bent natuurlijk niet door die deken omwonden. Dus je kan gewoon voluit spreken hierover. Is dit iets wat je ook wel vaker hoort? Dat spelers bijvoorbeeld die 8e wedstrijd niet worden opgesteld, want dat scheelt dan een paar ton voor de club.
Ik hoor het wel vaker, ja. Of het dan ook zo is, is weer een tweede. Ik moet eigenlijk een beetje denken aan de situatie die afgelopen jaar ontstond in de Eredivisie. Hè, met FC Utrecht, die de laatste wedstrijd eigenlijk hadden moeten verliezen. Want dan zouden ze in de TV-gelderranking juist omhoog gaan. Nou, die pijn zit er echt niet over om die wedstrijd te laten lopen. Je speelt uiteindelijk voor het publiek. Je hebt sowieso, neem ik aan, als je trainer bent of speler bent, een bepaalde winnaarsmentaliteit, dat je sowieso niet wilt verliezen.
Maar als je bij een club zit waar het misschien financieel heel moeilijk gaat, dan kan ik me wel voorstellen dat soms de directeur of de financieel directeur even zegt van, oh, hij even niet.
En dan is vervolgens de vraag of de trainer daar dan ook ja op zou zeggen.
Ja.
Dat zie ik allemaal niet zo heel snel gebeuren. En het zal ongetwijfeld wel een keer voorkomen. Maar ik zou hier zeker niet willen doen alsof dat nou
gemeengoed
is, inderdaad. En ik, ten aanzien van de prestatiebonussen, vind ik dat ook niet zo heel erg raar om die in contract op te nemen. Als jij een autoverkoper bent, dan krijg je misschien ook meer als je meer auto's hebt verkocht. Met andere woorden, je wordt betaald naarmate je beter presteert. Ja, presteer je wat minder. Dan val je terug op je basissalaris.
Op je basisinkomen, ja.
Als een bonus.
Ja, maar Marijn, geen gemeengoed hoor ik hier.
Nee, dat waarschijnlijk niet. Maar kijk, we hadden het net over wat mensen verdienen. Een gemiddelde is een heel weinig zeggend begrip in de sport.
Vooral in de voetbal extreme heb je natuurlijk.
Ja, en alle aandacht gaat ook juist naar de extreme. En dat werkt in zekere zin ook in de journalistiek zo. Dus wij vinden juist het bijzondere en het buitennissige vinden we interessant. Dus daar gaan we achteraan.
Ja.
En dat het gemiddeld best redelijk gaat of niet zo, dat is allemaal niet zo interessant.
Nee, inderdaad, dat is dan weer een beetje gewoontjes. Is geen nieuws, zeggen we dan. Hè? Ja, dat is dan ook wel weer zo. Heb jij nog een vraag trouwens? 020-468-4x0. Iemand die dat ook heeft gedaan is Gemma. Gemma, zeg het eens, wat is jouw vraag?
Ja, dag, u spreekt met Gemma Verschalen uit Rotterdam. En ik ben eigenlijk een Feyenoord-liefhebber. Maar ik vind het beleid spelen, tenminste die van Geel denk ik, maar het is al jaren, dus het is niet alleen van Geel, dat we altijd die spelers slecht verkopen. En daarna zijn ze dus ook best goed, ik bedoel, de Vrij gaat door enzovoort met hoge prijzen. Maar wij verkopen ze altijd voor een appel en een ei. En dan denk ik, en dan Klaassen, ik bedoel, ik heb hem in Nederland zelf al gezien, ik vind het wel een aardige voetballer hoor, hè. Maar 27 miljoen. En dan denk ik, het verschil om wat Feyenoord. Ik bedoel, zo erg goed vind ik hem nou ook weer niet op het Nederlands elftal.
Nee, dus ik kan me voorstellen dat hij vanuit Rotterdam ook nog net iets minder goed is dan wat ze hier in Amsterdam zeggen. Maar wel een interessante vraag.
Je moet echt eerlijk kijken naar wat die Nederlands elftal precies. Kijk, bij Ajax, ik bedoel, speel je tegen mindere ploegen, maar echt tegen een hele goede vind ik hem ook nog niet helemaal uit de verf komen. Dus ik probeer niet lelijk te denken.
Want nee, snap ik
wel. We hebben Ajax nodig om leuke potten te hebben, tenslotte.
Zeker.
Al
was maar twee keer per jaar, hè? Maar ik stel hem even aan Ruud van Triple Double. Is daar, ik kan me wel voorstellen dat het, als je bij een topclub zit, dan word je meer waard natuurlijk. Maar is er verschil tussen Feyenoord en Ajax hierin ook?
Ja, zeker. Maar dat heeft ook, denk ik, verschillende oorzaken. Ajax is beter, hè, beter georganiseerd al jaren. In de zin van dat zij een betere financiële huishouding hebben. Ze hebben meer geld op de rekening staan. Dus die kunnen hogere bedragen vragen voor hun bepalende spelers. Mm-hmm. Feyenoord heeft jarenlang die transfersom nodig gehad om een positief resultaat te draaien.
Die moesten verkopen.
Precies. Je ziet daar wel een kentering in. Dus de bedragen bij Feyenoord gaan ook omhoog. Maar goed, Ajax speelt ook vaker Europees voetbal. Als je dat bekijkt over de afgelopen 10 jaar. Die Klaassen heeft gepresteerd op Champions League niveau. Heeft gepresteerd in het Nederlands elftal. Heeft de Europa League finale gespeeld. Dus die heeft eigenlijk wat betere papieren om voor meer geld weg te gaan.
Ja, Marijn, had je hier iets op toe te voegen?
Nee, dit is het grootste deel van het verhaal. Ajax is gewoon veel rijker dan Feyenoord. Echt, is met afstand volgens mij, Sergio weet het beter, maar de rijkste club van Nederland.
En zeker dan, van Amsterdam, ja.
Zeker van Amsterdam. Ja, maar dat maakt het ook veel makkelijker. Dus de onderhandelingspositie van Ajax is zoveel comfortabeler dan van andere clubs.
Maar wat Gemma net zegt, ik ben even vergeten welke speler het was, maar er werd laatst ook een speler van Feyenoord, of die is verkocht of die zou verkocht worden, werd ook gezegd van, nou, dan gaat hij voor zo weinig weg.
Karsdorp.
Oh, klopt, ja, zeker, ja. En toen zag ik op Twitter allemaal reacties van, nou, dit is weer typisch, waarom gaat zo'n Feyenoord voor zo weinig? Dat,
maar goed,
is kampioen geworden.
Stel dat Feyenoord 15 miljoen euro zou krijgen voor Karsdorp, dat zijn bedragen die genoemd worden, dan sluiten zij ook een fantastische deal af van een speler die 21, 22 jaar oud is, uit eigen jeugdopleiding komt. Een paar jaar geleden moesten ze dat soort spelers voor 5 miljoen euro laten gaan.
Oké, ja, Gemma, dus ik hoor het eigenlijk. Het gaat wel de goede kant op voor Feyenoord, als ik het zo hoor.
Ja, maar ik hoor dat het ook wel. En ik snap ook, ik kom ook niet uit de nij. Ik weet ook wel dat Ajax al en veel meer bekender is. En maar dat geeft niet aan dat kwalitatief de speler. Weet je wat ik bedoel? Als hij ook in het Nederlands elftal en hij heeft bijgetekend. En dan vind ik 12, want dat eerst werd 12 miljoen. Dan denk ik, jeetje, hou hem dan maar voor in die Champions League. Want dan, als je doorkomt, heb je sowieso 12 miljoen binnen.
Dat kan ik me ook wel weer voorstellen.
Anders kom je nooit die oorlog te winnen.
Hey, nog even kort, Gemma. Ik hoorde je zeggen, ik ben eigenlijk Feyenoord-fan. Je bent wel trots Feyenoord-fan ook, toch?
Ja, fantastisch.
Ja, oké.
Wat kicken. De mooiste legioen. En nou zegt die Gudde, want dat zeg ik er dan maar wel even bij. Ja, het stadion. Dat vergeet ik nooit meer, die laatste van de moeder. Denk ik, ja, maar je haalt wel het legioen eruit.
Nou, ik weet zeker, meneer Gudde, die luistert ook regelmatig BNR. Dus dit kan hij in zijn zak steken. En verder hopen we natuurlijk op nog zo'n mooi seizoen met het legioen nog eventjes in de oude Kuip. Ja, verlangen mijn gasten ook zo terug naar de tijd dat teams slechts 3 buitenlanders mochten opstellen. Ja, dat is die tijd, die goede oude tijd lang geleden. En heb jij ook een vraag nog over het spel en de knikkers? Bel me dan op 020-4-0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En we hebben het over de financiën in het voetbal. De pingels en de pegels. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR of bellen 020-468-400. Dat heeft Sascha ook gedaan. Sascha, we komen zo bij je. Maar eerst eens even bij mij aangeschoven. Hij is ook een voetbalfan. En dan niet van de club waar we het net over hadden, maar net die andere. Het was toch weer de rijkste van Amsterdam, zei je al, Marijn. Maar je bent er nu namens de Nationale Autoshow. Wat ga je doen?
Nou, als jij door het glas kijkt naar de regieruimte, dan zie jij daar onze hoofdredacteur staan. En jij denkt natuurlijk dat hij voor jouw programma komt.
Dat
maar niets is minder waar.
Oh.
Nee, joh, helaas. Wij gaan het straks over de terugkeer van de Alpine hebben. En Sjors die heeft zo'n klassieker. Heel mooi ding, ook heel levensgevaarlijk.
Mooie blauwe. Waarom is hij zo levensgevaarlijk?
Ja, dat,
alleen met Sjors erin? Of ook
nee,
gewoon...
dat is echt. Nee, zelfs als jij erin gaat rijden. Terwijl je toch een hele.
Coureur. Ja.
Ja, precies. Je hebt alles meegemaakt in de auto. Het is een levensgevaarlijk ding. Maar goed, dat komt ook omdat hij ontzettend licht is. Maar hij komt terug, 20 jaar na data ongeveer, komt er een nieuwe Alpine. En alle fans die zijn ontzettend gespannen over wat dat gaat doen. En het leuke is dat Alpine heeft een Nederlandse baas.
Ah.
En die komt hier zo meteen langs. En we hebben gereden met een oudje, de oorspronkelijke Alpine, de A110... Wouter die heeft zich daarin gepropt. Dat is eigenlijk een hele kleine auto.
Ja.
Wouter kan er eigenlijk niet in. En maar toch heeft hij het geprobeerd.
Dus met zijn knieën tegen het stuur. En,
ja, ongeveer wel, ja.
Nou,
en de hoofd tegen het dak.
Mooi. Nou, dat zo in de autoshow. Heel veel Alpine. Dankjewel, Meijnert. En wij hebben het hier dus over de knikkers. En ook de knikkers. En dan een beetje ook het spelletje voetbal. In de studio Ruud van der Knaap, Marijn Rengers en Sergio Rosmeijsel. Allemaal op hun eigen manier erg veel weten ze van voetbal. En ik noem daar net al Sascha. Sascha hangt. Zeg het eens, wat is jouw vraag? Als je maar kan horen, tenminste, zoals jij. Dat hoop ik wel.
Ja, ik kan je horen.
Mooi. Zeg het eens. Wat is je vraag?
Mijn vraag is of de structuur van salaris- en bonusbeheersing... zoals in Amerika met salary caps in verschillende sporten ook in Europa in het voetbal zou kunnen gelden.
Ja, interessante vraag. Daar zijn ze op een bepaalde manier veel verder. Marijn, hoe zit dat?
Nou, in Amerika is de bond het machtigste orgaan. En die kan de clubs van allerlei dingen opleggen. En dat heeft als grote voordeel dat je kan proberen bijvoorbeeld de competitie altijd spannend te houden. Dus je ziet bijvoorbeeld in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, dat met salary caps en met het welke nieuwe spelers je mag aantrekken, je zeg maar dus het laagst geëindigde team mag als eerste kiezen, waardoor dat een goede kans heeft om over een aantal jaar het beste team te worden.
Ja.
En daardoor maximaliseer je in feite dus de opbrengst vanuit het oogpunt van de league. En niet en in Europa, in het Europees voetbal is het andersom. Daar worden de grote steeds groter en de kleine steeds kleiner.
Ja, Sergio, jij staat hier namens de clubs natuurlijk. Dan vraag ik me af van, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Waarom hebben we dit in Europa niet?
Nou, binnen Europa heb je te maken met Europees recht. Wat dat, als het gaat om salary cap, niet toestaat. Dus je kunt hier niet zomaar met z'n allen afspreken, we gaan niet meer betalen dan X. Ligt ook een beetje in het lijn van datgene wat je volgens mij voor de reclame even zei, van verlangen we niet terug naar die tijd van met drie buitenlands. Dat ligt in dezelfde lijn. Dat is Europees rechtelijk gewoon niet meer mogelijk om dat op die manier te doen. Je hebt vrij verkeer van werknemers. En dat is Europese wetgeving waar je aan hebt te houden. Dat wil niet zeggen dat je daar misschien op andere wijze naartoe zou moeten proberen te komen. Maar niet op een manier dat je met z'n allen afspreekt van we gaan niet meer dan X salaris betalen.
Ruud, stel nou dat het wel zou lukken. Stel dat Brussel toch dit soort regels zou veranderen. En waardoor we bijvoorbeeld wel een salary cap zouden krijgen in Europa. Zou dat dan goed zijn voor het Nederlands voetbal of niet?
Ja, absoluut.
Ja?
Het zou het Nederlands voetbal zou makkelijker aansluiting kunnen krijgen bij de grote Europese landen. Die groeien nu keihard weg van budgetair gezien. Met hun omzetten van het Nederlandse voetbal. Nederlandse clubs proberen op alle macht, in alle macht een beetje aan te haken. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook afgelopen jaar zo'n discussie gehad over de opzet van de competitie. Hmm. Maar goed, omdat de clubs dat met elkaar moeten bepalen, is het heel lastig om tot consensus te komen.
En die grote clubs hebben ook de meeste macht natuurlijk, denk ik.
Precies, en wat je ziet is dat, dat wij dit soort dingen wel nodig hebben om bijvoorbeeld onze grootste talenten langer in Nederland te kunnen houden. Om minder grote afstand in salarieringen te hebben tussen de grote voetballanden. Het zou ons voetbal kunnen helpen.
Oké, okay. Ik krijg een WhatsAppje binnen van Geert-Jan. Die vraagt zich af, waarom hoeven die voetballers nooit de cel in? Ja, in Spanje inderdaad, als je die fraudeverhalen hoort, dan denk ik ook dat is vaak een voorwaardelijke straf.
Ja, dat klopt.
Als Marijn,
Marijn, die hier eerst zat, die
Spaanse
legt
het Marijn, ja.
Ja, Spaanse Marijn. Dus als je geen strafblad hebt, dan het is een soort symbolische straf inderdaad.
Ja, heeft dat er dan ook mee te maken dat, je bent natuurlijk geen Spaanse juridisch deskundige, dat snap ik ook hoor, maar ik denk dan ook, het zijn voetballers, bekende mensen, het klinkt bijna een beetje als klassejustitie. Heb je voor miljoenen gefraudeerd, hoef je alleen een voorwaardelijke straf.
Ja, maar voor veel, als je rommelt met de belastingen, tenminste, soms moet je gewoon heel veel bijbetalen. Dat is wat het voor die voetballers geldt. En soms moet je daadwerkelijk de bak in. En dat er is volgens mij nog nooit een voetballer om deze reden veroordeeld tot een celstraf.
Kijk even naar de rest van de tafel. Er wordt wat moeilijk gekeken.
Nou ja, kijk, het is duidelijk dat, ik begreep dat het inderdaad niet meer dan 2 jaar mag zijn in Spanje. En dan hoef je niet de cel in. Dat betekent dus dat als deze fout nog een keer wordt gemaakt, dan kan de Spaanse justitie ook niet anders, lijkt me.
Ja, ja. Als ik nog even terugga naar een beetje het nostalgische gevoel, hè, wat volgens mij ook veel luisteraars hebben, wat ik moet zeggen, ik in ieder geval heb. Ik denk dan aan een van mijn favoriete voetballers is Abel Enstra. Het verhaal was dan altijd, die kon naar het buitenland, die kon naar Italië, maar die ging uiteindelijk niet. Werd een blanco check, werd hem aangeboden. Hij kon wel een miljoen invullen, heeft die nacht over nagedacht. Uiteindelijk niet gedaan, want hij wilde zijn pensioen niet kwijtraken bij de gemeente Heerenveen. Dus die is lekker in Nederland gebleven, uiteindelijk wel naar Enschede gegaan, maar hij wilde niet naar Italië toe. Dat soort verhalen, hè, dan krijg ik ook een beetje week van binnen. Denk ik van wauw, dat was de tijd. En nu, kijk ook maar eventjes naar Ruud van Triple Double. Want jullie zijn natuurlijk juist met die commercie bezig.
Ja, maar we hebben zo'n prachtig verhaal afgelopen 2 jaar gezien in Rotterdam. Dirk Kuyt is teruggekomen naar Nederland.
Maar toen had hij de miljoenen al binnengehengeld natuurlijk.
Hij heeft wel een groot deel van zijn salaris ingeleverd. Hij had in andere landen veel meer kunnen verdienen. Mm-hmm. En hij heeft zijn grote droom nagejaagd. En we weten allemaal hoe dat afliep.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, er is nog wel degelijk ruimte voor dit soort verhalen in moderne voetbal.
Zeker weten, ja. We hebben het ook Totti gezien het afgelopen jaar, die 20 jaar lang bij dezelfde club heeft gevoetbald.
Ja.
Er is nog ruimte. steeds minder, maar er is nog steeds wel ruimte.
Ja, ja, want Serge, ik zeg het ook even tegen je als liefhebber dan ook. Hè, want jouw hart gaat vast toch ook harder kloppen van dit soort verhalen.
Ja, ik heb met kippenvel zitten kijken op YouTube naar het afscheid van Francesco Totti. Dat was echt waanzinnig. En ook dan ben ik begint ook mijn sportieve voetbalhart wel te kloppen. Van wat jammer dat hij stopt, wat mooi dat dit nog af en toe voorkomt. En dat heb ik ook wel vaker aangegeven. Ik heb wel moeite met Champions League kijken tegenwoordig. Als ik al in augustus kan invullen wie er in de finale komen. Dan denk ik niet dat dat goed is voor het voetbal in Europa en in de wereld. Dus ik vind ook dat daar iets in moet gebeuren. Maar wat dat betreft voel ik ook wel iets voor dat Amerikaanse model. Dat is een beetje vloek in de kerk, want wij kennen alleen maar promotie en degradatie. Mm-hmm. Ja, wij zijn een werkgeversorganisatie. Wij kijken ook naar clubs als bedrijven. En het is nou eenmaal een feit dat op het moment dat een bedrijf, een club degradeert, dat ze gigantisch in het probleem komen. Mm-hmm. Dat zorgt er automatisch voor dat het verschil iedere keer tussen de top en alles wat eronder zit steeds groter wordt. Dat gebeurt in Europa, dat gebeurt in Nederland op bepaalde vlakken ook al.
Maar je zegt dus namens de betaald voetbalorganisatie zo'n salary cap, wij willen er wel over praten.
Nee, want ik weet als jurist dat het onmogelijk is en dat het niet kan. Dus ik ga niet praten over iets waarvan ik aan de voorkant weet dat het toch geen zin heeft. Hm. Ik vind dat je aan andere mogelijkheden moet kijken. Betere bescherming van jeugdspelers. De mogelijkheid om jeugdspelers langer vast te leggen. Want dat mag je via de FIFA-reglementen maar maximaal 3 jaar doen. Hm. Rek dat op naar 5 jaar. Hogere opleidingsvergoedingen voor spelers. Zodat je stimuleert dat opleidingslanden zoals Nederland een betere kans krijgen om spelers op te leiden en ook langer te behouden.
Ja, Marijn Rengers, eindig even met jou. We hebben net Totti gehoord, we hebben net Kuyt gehoord. Heb jij nou ook nog zo'n verhaal waarvan je denkt, nou, dat is nog wel een voetballer met clubliefde. Daarvoor ga ik nou nog naar het stadion.
Ja, ik vond de Ajax afgelopen seizoen buitengewoon leuk. En dat waren allemaal dik betaalde huurlingen. Dus dat maakt het in feite niet zoveel uit voor het spel.
Nou, dat is dan ook weer een stukje relativering, dat soms de knikkers inderdaad ook het spel niet echt veranderen. Dank heren, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ruud van der Knaap van Triple Double Sport Marketing. Marijn Rengers van het NRC. En Sergio Rosmeijsel, hij is directeur van de Federatie Betaalde Voetbalorganisaties. En ook dank aan jou voor al je vragen die het afgelopen uur binnenkwamen. We hebben ze bijna allemaal kunnen doen. Dus mocht die van jou er nou net niet tussen zitten, excuses daarvoor, misschien een volgende keer. En houd onze social media en de website in de gaten. Twitter, @BNR, Facebookpagina natuurlijk en BNR.nl. Want als je niks vraagt, dan kom je natuurlijk ook niks te weten. Zo de Nationale Autoshow, tot maandag.